Hosanna, Hosanna, Sohn von David, Hosanna in den höchsten Himmeln, Hosanna, Sohn von David, die kommt in den Namen von unser Gott. Sing, Kohl, der Salm, sing, Sina, wandern wir vor Herrn. Here is sein. Juich dan voor zijn aangezicht, juich dan voor zijn aangezicht, juich dan voor zijn aangezicht. Hoi! Halleluja, laten we juichen voor de Heer, zoals het volk juichte in Jericho, zodat de muren zullen vallen om ons heen. Amen. Muren van ongeloof, noem maar op, laat ze maar vallen deze dag. Ik wil juichen voor u, mijn Heer, met blijdschap in mijn hart. Ik wil juichen voor u, mijn Heer, met blijdschap in mijn hart. Ik wil jubelen voor u, Heer. Mijn hart is vol ontzag. Ik erken u, Heer, bent God. En ik behoor u toe. Mijn aanbidding is slechts voor u. Wat ik ook denk of voel. En ik ga. Want ik wil u ontmoeten deze dag. En ik zing u alle lof toe. Hef mijn handen naar u op. Ik prijs uw naam, God van de eeuwigheid. Ik wil juichen. Ik wil juichen voor u, mijn Heer. Met blijdschap in mijn hart. Ik wil jubelen voor u, Heer. Mijn hart is vol ontzag. Ik erken u, Heer, bent God. En ik behoor u toe. Mijn aanbidding is slechts voor u. Wat ik ook denk of voel. En ik ga door de poorten met een lovely. Want ik wil u ontmoeten deze dag. En ik zing u alle lof toe. Hef mijn handen naar u op. Ik prijs uw naam, God van de eeuwigheid. Want de Heer is goed. Want de Heer is goed. Zijn goede tierenheid is dat in eeuwigheid. Ja, de Heer is goed. Zijn liefde en zijn trouw zijn tot in eeuwigheid. Amen. En ik ga door de poorten met een lovely. Want ik wil u ontmoeten deze dag. En ik zing u alle lof toe. Hef mijn handen naar u op. Ik prijs uw naam, God van de eeuwigheid. Want de Heer is goed. Want de Heer is goed. Zijn goede tierenheid is tot in eeuwigheid. Zijn liefde en zijn troon zijn tot in eeuwigheid. Amen. En ik ga door de poorten met een lovely. Want ik wil u ontmoeten deze dag. En ik zing u alle lof toe. Hef mij handen. Ik prijs uw naam, ik prijs uw naam. 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 Ik prijs u, ik prijs uw naam. Ik prijs uw naam, ik prijs uw naam. Ik prijs uw naam, ik prijs uw naam. Ik prijs uw naam. God van de eeuwig, God van de eeuwigheid. 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 Geef de Heer een machtige klap over de koning der koningen. De vredevorst, de sterke God, de wonderbare raadsman. Laten we zijn naam eren en prijzen deze dag. Amen. Zodat de muren zullen vallen om ons heen die ons verhinderen om dicht bij hem te komen. Amen. De Bijbel zegt, door het geloof zijn de muren van Jericho gevallen. Amen. Nadat het volk er 7 dagen lang omheen had gelopen. Amen. In mijn wandeldienst op te dragen.
Goedemiddag allen, God zegen. Wees welkom. Ik ben blij dat je er bent. Om samen de Heer in deze dienst weer groot te maken. Want God is goed. En zijn liefde en zijn trouw die zijn elke dag weer nieuw in ons leven. Ik ga de Bijbel openen in Psalm 1. En daar enkele versen uitlezen. En dan staat daar toch zo heel mooi op getekend. Welzalig. En als dat in de Bijbel staat, dan betekent het heel gelukkig, niet verdrietig, heel gelukkig. De man die niet wandelt in de raad der goddelozen. Die niet staat op de weg der zondaars. Nog zit in de kring der spotters. Maar aan des Heere wet zijn welgevallen heeft. En diens wet overpijnt bij dag en bij nacht. Want er is een reden om dat te doen. Er zijn ook, wanneer je dit gaat doen, zijn er ook gevolgen voor je leven. En dat heeft deze psalmist heel mooi, zeg maar, uitgedrukt in vers 3. Want dan staat wat er met zo iemand gebeurt die dat doet. Die, ja, die niet zit op de weg der zondaars, die ook niet zit op de weg van de spotters. Daar gaat iets mee gebeuren. Dan staat er in vers 3, want hij is als een boom geplant aan waterstromen. En wat is het goed als we een boom zouden kunnen zijn, geestelijk gezien. Want dan breng je vrucht voort. En dat is wat de Heer in ons leven wil. De Heer Jezus die heeft het ook aangegeven dat wij vrucht zouden brengen. Maar hier staat toch zo mooi opgetekend. Hij zal zijn als een boom geplant aan waterstromen die zijn vrucht geeft op zijn tijd. En wiens loof niet verwelkt. Al wat hij onderneemt, gelukt. Dat zijn geestelijke wetten. Wanneer je hier naar wandelt, dan kom je er vanzelf wel achter dat de Heer zelf wel zegeningen in je leven gaat echt naar toelaten. Dat je niet, je vraagt je af waar komt die zegen vandaan. Dat komt gewoon als jij niet in de kring van spotters zit, als je niet staat op de weg van zondaren en dat je je heel je leven aan de Heer toewijdt, dan is de Heer die jouw leven vruchtbaar gaat maken. Dat er ieder daarvan opkijkt en denkt van, ja, hoe kan het bij zo iemand? Nou, dat komt omdat je met de Heer wandelt en dat je zijn zegen overal met je meedraagt. We gaan deze dienst aan de Heer opdragen en dan vraag ik je een kleine moeite nog even erbij te gaan staan. Halleluja. Hemelse God en Vader, ik dank u dat we vandaag in uw naam hier vergaderd mogen zijn. Ik dank u, Heren, dat u het bent die hier in ons midden is, Heer. Wij hoeven ons dat niet af te vragen, want we weten dat. Op basis van uw woord, op basis van uw belofte, waarvan u zegt, indien er twee of meer in mijn naam aanwezig zijn, dan ben ik daar in het midden. We danken u en prijzen u, Heren, dat u vandaag hier wilt zijn. Wilt u, Heren, alles leiden wat we gaan doen? De dienst, Heren, de liederen die we gaan zingen, het woord, Heren, alles dat het mag zijn tot eer en tot glorie van uw naam. In Jezus' naam. Amen. Een gezegende dienst.
Mogen juichen, want Jezus is Heer. De Bijbel zegt, hij is een held. De Heer, uw God, is in uw midden een held die verlost. En daarom mogen we juichen. We hebben hoop. Hoop op verlossing. Want Jezus is Heer. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be. I give glory to your name. I give glory to your name. Oh Lord, glory to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I give glory to your name. Oh Lord, glory to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be. I give worship to your name. I give worship to your name. Oh Lord, worship to your name. Oh Lord, for your name and greatly to be praised. I give worship to your name, oh Lord, worship to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be. I sing praises, let us praise. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name, oh Lord, praise. I give glory to your name, oh Lord. Glory to your name, oh Lord. For your name is great and greatly to be praised. I give glory. I give glory to your name. Oh Lord, glory to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I give worship. I give worship to your name. Let us worship the Lord. Oh, worship to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Let us give worship to the Lord. I give worship to your name, oh Lord, worship to your name, oh Lord. For your name is great and greatly to be praised. Let us worship the Lord. Oh, I give worship to your name. Oh, Lord, worship to your name. Oh, Lord, for your name is great and greatly to be praised. Let us worship. I give worship to your name. Oh Lord, worship to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I give praises. Let us praise us. I give praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I give praises, I give praises to your name. For your name is great and greatly to be praised. De Heer een machtige lof over. Geef hem een klap over de koning der koningen. Hij is waardig. Hij is waard om geprezen, geloofd en geëerd te worden. De naam boven alle namen. Er is geen andere naam aan ons gegeven waardoor wij houden moeten worden. Dat Jezus Christus, de Zoon van God. Amen. Hij alleen is waardig. Waardig is het lam. Hij heeft zijn leven voor ons gegeven aan het kruis. Als een lam. Laten we het lam eren deze dag. Het lam Gods dat de zonde wegneemt. Het lam Gods dat riep: het is volbracht. Halleluja. Dank u, Heer. Glorie. Glorie. Glory aan het Lam. Glory, glory, glory aan het Lam. Want Hij is waardig te ontvangen onze eer, het Lam op zijn troon. het lam op zijn troon. Heilig, 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 heilig is het lam. Het lam is waardig, waardig. Waardig. Waardig is het lam. Waardig. Waardig. Waardig is het lam. Want om zeggen, heilig, heilig is het lam. Heilig, heilig, heilig is het lam. Heilig, 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 heilig is het lam. Is heilig. Hij kan geen zonde zien. Heilig is het lam. Zingen, Jezus, Jezus is het lam. Jezus, Jezus, Jezus is het lam. Jezus. Het lam op zijn troon, het lam op zijn, het lam, het lam op zijn, het lam, het lam op zijn troon, het lam. Het lam op zijn troon. Geef hem een machtige klap over de koning der koningen. Hij is waardig. Hij is waardig. Hij is waardig. Hij is waardig. Hij is waardig te ontvangen onze eer. Het lam op zijn troon. Verhef uw stem tot hem deze dag. Laten we onze stem verheffen tot de Heer deze dag. De koning der koningen. De vrede voor. De sterke God. Halleluja.
Halleluja.
Hij is het lam. Hij is het lam dat voor ons werd geslacht. Het lam dat riep, het is volbracht. Koning der koningen. Vredevorst. Sterke God. Laat niets ons weerhouden om hem alle eer te geven deze dag. Geef hem de eer. Geef hem de eer. Als u ervaart, geef hem de eer. Hij is het lam op zijn troon. Hij is de koning der koningen. Hij is de vredevorst. Hij is de sterke God. Hij is de wonderbare raadsman. Oh, waardig, 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 waardig. Laten we uitroepen, waardig, waardig. Waardig is het lam. Waardig is het lam. Waardig is het lam op zijn troon. Jezus, de koning der koningen. Waardig, waardig, waardig is het lam. Dat hij heilig is. U bent heilig. Heilig, heilig. Heilig is het lam. Want hij is waardig. Tot vangen onze eer. Het lam op zijn troon. Zijn troon, het lam op zijn troon, het lam op zijn troon, het lam op zijn troon. Heer, neem uw plaats. Neem uw plaats op de troon, Heer Jezus Christus. Neem uw plaats als hoofd van deze gemeente. En wij willen u volgen, Heer Jezus. Neem uw plaats. Neem uw plaats. Laten we hem welkom heten deze dag in ons midden. Geef de Heer een machtige klap offer. Nodig hem uit in ons midden. Heet hem welkom. Wees welkom. Wees welkom. Wees welkom. Wees welkom, Heilige Geest van God. Halleluja. Juich voor de Heer. Juich voor de Heer. Zoals het volk juicht. Jericho. Juich. Juich, juich. Juich voor de Heer. Zoals het volk juichte bij Jericho. Zodat de muren zullen vallen. Muren moeten vallen. Muren van ongeloof. Muren van overgeving en zintheid. Muren van bitterheid. Muren vallen. Muren vallen. In Jezus' naam. Halleluja. Halleluja. Koning der koningen. Halleluja. Jezus. Halleluja. U hebt de overwinning behaald. Halleluja. Jezus. Ik ervaar om te gaan zingen. U hebt de overwinning behaald. 289. We gaan zingen dat Jezus de overwinning heeft behaald. Amen. Hij triomfeerde, 289, over zonde en dood. En wij zijn kerk verkondigen zijn naam hier op aarde. Elke macht die troont in de hel moet wijken voor de naam van Jezus Christus. Halleluja. Hij heeft de overwinning behaald. En wij zijn kerk verkondigen zijn naam hier op aarde. Halleluja. U hebt de overwinning behaald. U triomfeerde over zonde en dood. En wij, uw kerk, verkondigen uw naam op aard. Elke maand. Die troont in de hel. Beef bij het horen van uw heilige naam. O, de glorie van uw naam. De grootheid van uw naam. Niets is gelijk aan de almacht van uw naam. U bent Jezus. U bent Heer. U hebt de overwinning behaald. U triomfeerde over zonde en dood. En wij, uw kerk, verkondigen uw naam op aard. Elke macht die troont. En de hel beef bij het horen van uw heilige naam. O, de glorie van uw naam, de grootheid van uw naam. Niets is gelijk aan de almacht van uw naam. U bent Jezus, u bent Heer. Grootheid van uw naam. Niets is gelijk aan de almacht van uw naam. U bent Jezus. U bent Heer. U bent God.
Halleluja. U bent Jezus. U bent Heer. U bent God. Halleluja. De grootheid van uw naam. Aanbid u, Heer. Ik verhoog u. O, u bent zo groot, Heer. Jezus, koning, Heer, redder. Halleluja. O, halleluja. O, ik aanbid u. Ik aanbid u. Ik aanbid u, Heer. O, halleluja. De grootheid, de almacht. Heer, dat bent u, Heer.
Voor u buigen wij deze middag, Heer. Tot u roepen wij deze middag, mijn God en mijn Heer. Want u bent Jezus. U hebt de overwinning behaald, Heer. U hebt alles overwonnen. U hebt zelfs de laatste vijand overwonnen. De dood, o God, Heer. Want u bent Heer. U hebt alle macht, o Heer. In de hemel, maar ook hier op de aarde. Daarom, Heer, wil ik u deze middag alle eer geven. De glorie, de lof, de dank en de prijzen, Heer. Want u komt er toe dat wij voor u buigen. Dat wij uitroepen, mijn Heer en mijn God. Halleluja, wat bent u goed, Heer. Heer, bouw uw troon deze middag. De midden van al uw kinderen, Heer. Ga de rijen langs, Heer. Spreek, Heer, tot hart. Raak aan, o Heer. Want u kent, Heer, een ieder die vandaag hier is, Heer. U kent ze, Heer. U kent hun vreugde. Maar u kent, Heer, ook de momenten van verdriet, Heer. Maar u bent het, Heer, die daar een verandering, Heer, mijn God, in kan brengen. Daarom, Heer, eer ik u. Verhoog ik u. Aanbid ik u. Mijn God en mijn Heer, aanbid de koning, aanbid koning Jezus. Hij is koning. Op dit moment buigen duizendtallen engelen voor hem en aanbidden hem om wie hij is. Halleluja. Glorie, glorie, glorie voor uw naam. Dank u Heer. Glorie voor uw naam. Koning Jezus. Halleluja. Dank u Heer. Jezus, koning. Verlangen. Elke ziel verlangt naar u, Heer, want we hebben u nodig in alles wat we doen. We hebben u nodig, Heer, want u bent het die ons alles wil schenken. Leven, vreugde, Heer, blijdschap, Heer. Maar u wilt ons, Heer, eeuwig leven ook geven, Heer, dicht bij u. Neem daarom uw plaats en, Heer, verheerlijk uzelf. Mijn God, in Jezus' naam. Amen.
Uw plaats. God is goed. De Heere is goed. Zijn naam is wonderbaar. Hij is te prijzen boven alles. Weet je dat aanbidding een van de machtigste wapens is als je strijd en moeite hebt? Kijk me aan en je denkt van, ik weet het niet. Nou, ik zou zeggen, ga het uitproberen. Het is goed om wat je hoort ook uit te gaan proberen. Want dan weet je als het werkt, als het werkelijk zo is. Als je momenten hebt dat je je echt helemaal niet goed voelt, misschien slecht zit in je vel, wacht desnoods totdat iedereen weg is uit het huis of uit de woonkamer. Of trek je terug in de slaapkamer en ga de Heer daar aanbidden. Ga hem groot maken. Zing die mooie liederen van aanbidding. De Heere wil dat graag horen, dat het uit de monden van zijn kinderen aanbidding komt, de lofprijs komt. En dan zal je zelf wel merken dat hij je uit die situatie oplift. Het is het leven met de Heere is een geestelijk leven. En dat betekent dat je de Heere niet letterlijk voor ogen hoeft te zien, maar dat je leest vanuit zijn woord wie hij is, wat hij gedaan heeft. En op basis daarvan aanbid je hem. Geef je hem de eer. Geef je hem de lof. En dan komt hij je daarin tegemoet. Want hij kent jouw nood. Hij kent je strijd. Hij weet op dat moment ook hoe jij je voelt. En dan komt hij daar, te midden van die strijd. En dan lift hij je op. Dan geeft hij een heel ander kijk voor die dag. Een heel ander gemoedsrust. Het is goed om de Heer te dienen. Het is een van de machtigste dingen die ik geleerd heb. En daarom is het zo, als er momenten zijn in mijn leven dat ik denk van, nou, ik heb behoorlijk wat strijd, heel veel moeite met een heleboel dingen. Misschien lichamelijk, misschien ja, op ander gebied. Nou, dan ga ik de Heer aanbidden. Dan ga ik tot hem spreken. Dan ga ik zijn naam aanroepen. En dan ga ik de dingen die de Bijbel van hem gezegd heeft, ga ik ook uitspreken. Weet je, want als er iets is waar de tegenstander die wij hebben, en ieder van ons heeft diezelfde tegenstander, dan is dat dat jij te midden van je nood koning Jezus gaat aanbidden. Daar heeft hij zo'n moeite mee. Want hij heeft het liefst dat je blijft in die situatie van de neergeslagenheid. Dat je het niet meer ziet zitten. En dat je misschien een uitweg zoekt. Vorige week heb ik die broeder horen spreken over dat mensen uitweg zoeken. Dat ze denken van nou, ik maak er maar een einde aan. Maar dat hoeft helemaal niet. Je hebt Jezus. Je hebt een machtig Heer naast je. Die wil met je wandelen. Die wil alle dingen samen met je doen. En die heeft voor alle situaties heeft hij een oplossing voor je. En dan is het goed dat je bij hem kan schuilen. Dicht bij hem. Want hij kent je. En het is goed om met hem te wandelen. Dit is de beste keuze die ik ooit gemaakt heb. Dat is om de Heer Jezus in mijn leven aan te nemen. Terwijl ik hier sta, kan ik je vertellen dat er een heleboel jaren voorbij zijn gegaan. Dat ik gewoon buiten in de wereld leefde. Me bezig hield met alle dingen die de wereld leuk vond. En die vond ik ook leuk. Had je ergens een feest ergens, nou dan was ik daar. Had je ergens een biggie pokoe, was ik daar. Had je ergens een soul, een party, was ik daar. Een disco, was ik daar. Want ik wilde met alle dingen meedoen. Ik dacht, dat is het leven. Tot dat moment dat mensen in mijn leven begonnen te getuigen. Je zou een keuze moeten maken. Je zou Jezus moeten aannemen. En ik begon die mensen uit te lachen. Echt uit te lachen. Ik kom niet meer bij van het lachen. Van Jezus. En dan gingen ze s'avonds naar de kerk. Toen dacht ik bij mezelf, wie gaat er s'avonds naar de kerk? Maar vandaag ga ik s'avonds naar de kerk. Halleluja. En ik ben de Heer dankbaar. En een van ze zit hier. En die kan er alles over getuigen. Dat ik geen verhaaltjes hier vertel. Want ik heb haar echt, samen met haar toen nog levende man, echt uitgelachen. Maar vandaag ben ik hier in gehoorzaamheid. Omdat Jezus mij getrokken heeft uit een put waarvan ik niet eens wist dat ik in die put zat. Maar hij heeft me er wel uitgehaald. En hij heeft mij geplaatst nu in zijn huis. En nu mag ik hem in zijn huis dienen. En dat is toch wel iets geweldigs. Nou, mededelingen. Er zijn een aantal mensen vandaag die me berichten hebben gestuurd. Sommigen gisteren al. Dat ze niet kunnen komen vanwege ziekte, griep. Ik zou zeggen, als je naar de winkel gaat, kijk uit met die winkelwagens die je duwt. Bij mij in de buurt hebben ze overal van die ontsmettingsspray. Neem gewoon, al kijkt iedereen naar je, zo'n ontsmettingsspray. En spreek gewoon op de plek waar je je handen aan gaat leggen. Het is niet gek als je dat doet. Er zijn een heleboel stoere mensen die dat niet doen. En sommigen, niet allemaal, sommigen, ja, die zijn een paar dagen daarna. En dan ja, is het, ja. Dan wordt het moeilijk. Dan moet je nu andere dingen erbij. Trachitol, dampo, noem maar op. Van alles en nog wat moet je gaan gebruiken. Je kan ook Jezus aanroepen. Dat is wel iets wat. Dus ik zou zeggen, kijk uit. Want we leven toch in een wereld die vol is van onheil. Die ziekte is niet zomaar. Die ziekte is gekomen omdat de eerste mens gezondigd heeft. En toen is er ellende gekomen. Want God heeft een perfecte schepping heeft hij eigenlijk geschapen. En omdat zonde gekomen is, is daarmee ook een heleboel meegekomen waar we niet blij mee zijn. Dus, ik zou zeggen, kijk uit, wees voorzichtig, dat je niet zomaar aan alle dingen gaat zitten, maar dat je je handen reinigt als je thuis komt. Bij ons thuis heb je constant dat je je handen kan reinigen. En wee als je thuis komt en je gaat van de straat en je gaat de broodtrommel in en je gaat een stuk brood halen, dan krijg je gelijk een opmerking. Heb je je handen gewassen? Ja, dan moet je wel. Ja, ik ben gehoorzaam, want ik wil niks overdragen. Zodat niemand zegt van, je hebt het gebracht van buiten. Nee. Maar we hebben natuurlijk een mededeling. Er zijn een paar mensen die hun namen hebben opgegeven. Aanstaande woensdag, dan gaan we beginnen met de Bijbelstudie. En om 8:00, dan gaan we hier verzamelen. En dus ik zou zeggen, probeer zo vroeg als mogelijk te komen. 8:00, ben ik er in ieder geval, dan gaan de deuren open. En dan kan je plek nemen. En dan gaan we starten. Op die dag gaan we geen bidstond hebben. We gaan wel bidden voor die dienst. We eindigen ook weer met gebed. Alles wat we doen, doen we met gebed. Maar dan gaan we in het woord van God een aantal dingen uitzoeken. Kijken. Wat wil de Heer nou van ons? Waarom moeten we bijbelstudie doen? En wat is het gevaar als je geen bijbelstudie doet? Maar er zit ook gevaar als je de Bijbel niet bestudeert. Want dan gebeuren er dingen en dan weet je niet waarom die dingen gebeuren. Dan vraagt de Heer dingen van je, maar je weet niet waarom de Heer die dingen aan je vraagt. Is het echt wel nodig? En ja, dat is nodig dat we dan daarom de Bijbel openen. En ik zou zeggen, heb je je nog niet aangemeld? Doe dat nog even. Dan kunnen we op basis daarvan ook die studie een betere vorm gaan geven. Om maar een gek voorbeeld te noemen. Als je bijbelstudie moet geven aan mensen die al 10 jaar in een kerk komen. 10 jaar al in het woord van God, zeg maar, snuffelen. Dan is je bijbelstudie op een ander niveau. Dan moet je het ook op een ander niveau geven. Want anders is het misschien een heleboel wat je hoort ook herhaling. Maar dan is alles herhaling. Dan is er niks nieuws meer voor je. Dan denk je van, ja, wat moet ik hier doen? Maar geef je bijbelstudie aan mensen die een jaar tot bekering gekomen zijn. Of een paar maanden tot bekering gekomen zijn. Dan moet je die bijbelstudie anders indelen. Dan moet je mensen ook de loop van de Bijbel beter gaan uitleggen. En dat zijn belangrijke dingen. Dus ik zou zeggen, geef je op na de dienst. Doe het wel heel snel, want ik heb na de dienst niet lang daarna een kleine bespreking. Dus ik zou zeggen, doe dat. En dan gaan wij op basis daarvan gaan wij in de Bijbel uitzoeken wat de Heer van ons wil. En we gaan op dit moment nu over naar het woord van God. En dat gaan we doen in de brief van de apostel Paulus aan de Romeinen. En dan ga ik beginnen om daar te lezen uit de herziene Statenvertaling. Ik weet niet of die vertaling hier geprojecteerd gaat worden, maar in ieder geval lees ik daaruit. Maar ook al staat er een andere vertaling, de bedoeling of wat het betekent is eigenlijk wel hetzelfde. Maar ik heb deze keuze gemaakt vanwege de manier zoals het is opgetekend. De apostel Paulus die schrijft aan de Romeinen. Ik roep u er dan toe op. 12 vers 1. Hij zegt, ik roep u er dan toe op, broeders, maar ook zusters, door de ontfermingen van God, om uw lichamen aan God te wijden, als een levend offer, heilig en voor God welbehagelijk. Dat is uw redelijke godsdienst. Dat is wat het opgetekend staat. Laten we om een zegen vragen. Hemelse Vader, ik dank u voor dit moment, voor uw liefde, voor uw woord. Leer ons vanuit uw woord. Spreek tot ons vanuit uw woord. Ik ben bereid, Heere, een stap opzij te doen, zodat u door de Heilige Geest hier in ons midden het over kan nemen en uw woord kan uitleggen. Ik dank u en prijs u, Heere, dat wij, Heere, vandaag in uw nabijheid mogen zijn. En dat u ons, Heere, dit onderwijs wil meegeven. In Jezus' naam. Amen. Voor de mensen die nou al een aantal maanden, jaren hier komen, in ieder geval de laatste weken, die weten dat de spreekbeurten die ik heb gehad, en daar ben ik nog steeds mee bezig, en vandaag is weer een ander deel daarvan natuurlijk, is dat je een plek hebt in God zijn gemeente. Je hebt een plek hier in de kerk. Je hebt een plek in de gemeente van Jezus wereldwijd. Je hebt een plek. En die plek, dat is wel belangrijk, dat je weet dat je die hebt om mee te beginnen. Maar dat je ook weet welke plek je hebt Want als je niet weet welke plek je hebt, dan ga je dolen. Dan ga je overal iets proberen te doen. En je denkt van, nou, dan stel ik diep en die persoon daarmee gerust. Maar we zijn bezig dus met die zoektocht. Ja. En onze zoektocht, dat gaat dus over het feit dat de Heer ons geroepen heeft. Het is jouw roeping, het is mijn roeping. En dat moeten wij dus dan vinden, onze plaats daarin. En daarom zien we dus dat de apostel Paulus deze woorden dus dan optekent. Want de Heer die heeft voor u allen een plaats. Ik blijf het herhalen, hij heeft een plaats in de gemeente. In zijn lichaam. Dat is iets wat veel mensen eigenlijk niet goed zien. Maar als mensen het over de kerk hebben, dan hebben ze het heel vaak ook over het huis. Als je hier binnenkomt en je kijkt daarvoor en dan zie je heel groot de Koningskerk. Maar wij zijn de Koningskerk niet. Wij hebben wel diensten in de Koningskerk. Maar dat bedoelt de Bijbel dus er niet mee. Wat de Bijbel ermee bedoelt, is dat de kerk is het lichaam van Jezus. En Jezus is het hoofd. Dat betekent dus dat in de kerk je niet zomaar ook iets kan gaan doen. Je kan niet iets gaan doen wat het hoofd doet. Absoluut niet. Want Jezus is het hoofd. Jezus geeft sturing aan zijn gemeente. Hij is niet meer hier op aarde, maar hij doet het vanuit de hemel. Geeft hij sturing aan zijn lichaam, wereldwijd. Overal waar mensen tezamenkomen in de naam van Jezus, geeft hij sturing aan. En dat is een belangrijk iets, om dat te weten ook. En daarvoor gebruikt hij, over de hele wereld gebruikt hij mensen. Hij gebruikt apostelen, hij gebruikt evangelisten, hij gebruikt profeten, hij gebruikt leraren, hij gebruikt herders. Elke gemeente heeft een herder. Dat kan ook niet anders. Want een herder die heeft de Heer aangesteld om de kudde te leiden, om met de mensen bezig te zijn. Om daar te zien wanneer het niet goed gaat met iemand, om die persoon bij te staan. Om een gesprek met die persoon te hebben. Om met die persoon te bidden. Dat is de taak van de herder. De herder zorgt ervoor dat de kudde goed bij elkaar blijft. En dat het goed gaat met de kudde. Kent iemand een bijbeltekst waar het gaat over de herder? Niemand. Bijbelstudie is hard nodig. Ik heb het. Bijbelstudie is hard nodig. Broeder, Bijbelstudie is nodig. Nog een keer. Kent iemand? Psalm 23. Dat is niet zomaar opgeschreven. Nog sterker, het is opgeschreven door een herder. Dat had je niet gedacht, hè? Maar David was een herder. En toch moest David erkennen, de Heere is mijn herder. En dan zegt hij, mij ontbreekt niets. Niets, niets, niets. Absoluut niet. En nou, dat is iets wat je moet leren ontdekken als je met de Heere wandelt. Dat jou niets ontbreekt. Heb je wel eens tekorten? Jazeker. En toch ontbreekt jou niet. Want je hebt iemand die voor je zorgt. Elke dag weer opnieuw. Hij waakt over je. Hij leidt je. Hij zorgt ervoor dat er altijd wel genoeg eten is. Maar het is belangrijk dat we dat weten. Herders heb je nodig. En Jezus, daar zegt de Bijbel van. Nee, Jezus zegt het zelf. Jezus zegt, ik ben, dat zegt hij, de goede herder. Dat zegt hij. Hij zegt, ik ben de goede herder. Hij kent zijn schapen. En zijn schapen kennen hem. Nou, dat verwacht de Heer niets anders dan dat je een relatie met hem hebt. Anders ga je hem nooit leren kennen. Het gaat nooit werken. Je hebt de Heer nodig in een relatie om hem te leren kennen. Maar wat een prachtig vers eigenlijk, wat de apostel hier optekent. Ik ga dat vers nog eens een keertje lezen. Paulus die schrijft hier aan de Romeinen. En wat hij schrijft is, ik roep u er dan toe op. Het is eigenlijk geen vraag. Het is eigenlijk een opdracht. Dat hij zegt, ik roep je er toe op. Hij zegt, broeders, zusters, door de ontferming van God, om uw lichamen aan God toe te wijden als een levend offer. Heilig voor God. Welbehagelijk. Dat is uw redelijke godsdienst. Ik moet wel heel eerlijk zeggen, als ik dit vers lees, ik vind het een heel belangrijk vers wat hij hier optekent, maar dat eigenlijk nog niet zo makkelijk is. Want hij schrijft nogal wat daar zo. Want Jezus, die is voor ieder van ons het echt wel het lam geweest. Hij is geofferd. Geofferd voor jou en voor mij, zodat jij en ik nu leven hebben. Zodat jij en ik nu kunnen leven in een wereld die God vijandig is, maar dat we wel onze weg daarin weten te vinden. Jezus is die weg gegaan. Hij is het lam van God geworden. En dat zouden wij nooit willen. En zijn volgelingen, zijn discipelen die met hem wandelden, op het moment dat hij begon te vertellen dat hij geofferd zou worden, was de eerste, degene die eigenlijk het meeste durf had, was Petrus die naar hem toe ging en die zei van, dat gaat niet gebeuren, je stopt ermee, hè? Je gaat niet geofferd worden. En Jezus had wel gelijk een heel raar antwoord voor hem. Hij zei tegen hem, ga achter mij, Satan. Want het is niet Petrus die sprak, maar het was die stem in Petrus die sprak. En die zei van, je gaat hier geen offer zeg maar, worden voor die mensen. Maar Jezus wist waarom hij naar deze wereld was gekomen. Hij moest geofferd worden. Als hij niet geofferd zou worden, zou niemand in deze wereld bevrijd worden. Niemand. De wet had het al uitgewezen. We zijn niet in staat de wet te houden om te doen wat God wil. Maar het offer is niet een nieuw iets. Het offer, als Paulus hier spreekt over een offer, spreekt hij over iets wat de Joden al eeuwen doen. En degenen die Jezus nog niet hebben aangenomen, die doen het nog steeds. Die offeren nog steeds. Als ze in diepe zonde zijn terechtgekomen, dan zorgen ze ervoor dat er een lam geofferd wordt. Er is ook iemand anders in de Bijbel, en dat staat in Genesis 22, waarvan God aan hem vraagt, en dat is Abraham. Abraham, hij zegt, ja, hier ben ik. En Abraham was toen al heel oud, en die had nog maar een heel kleine zoon. En de Heer zegt tegen hem, neem je zoon, je enige zoon, en offer hem op de plaats waar ik zal zeggen dat je hem moet offeren. En offeren betekent niks anders dan doden. En dan zou je dit eigenlijk moeten zien als een brandstapel hier zo met hout. Hem erop leggen. En dat deed Abraham ook. En hij bond die jongen vast. Hij nam die jongen zelf mee naar die berg. Want ze moesten een berg opklimmen. En dan vraagt zijn zoon Isaac aan hem. Omdat hij zijn vader al zo vaak heeft zien offeren. Vader, pa, we hebben het hout, we hebben het vuur. Maar waar is het offerlam? Maar je kan duidelijk daarin zien dat een man God, dat de Heer hem echt geroepen had. En hij geeft daar een antwoord, volledig geleid, kan ik zeggen, door de Geest. En hij zegt, de Heer zal zichzelf voorzien in een offer. Maar hij wist niet hoe de uitkomst zou zijn. En hij nam zijn zoon, bond hem vast, legde hem daar. En terwijl hij dat mes pakt en hij van plan is zijn zoon te doden, verschijnt er een engel. En die zegt, Abraham, stop. Stop. Niet doen. Doe je zoon geen kwaad. En Abraham snapte. En die engel liet hem zien dat daar een ram was. Die was vast. Zat vast met zijn horens tussen het struikgewas. En die engel zei, pak dat raam, pak die raam en leg hem dan daar en offer hem. Dus offeren, als we even teruggaan naar de tekst waar we het over hebben, dat is niet iets eenvoudigs wat Paulus daar schrijft. Wat Paulus hier schrijft is, ik roep je op door de ontfermingen van God om uw lichamen aan God toe te wijden. En in de vertaling die wij zeg maar hier hebben, die we meestal gebruiken, dan zal ik hem dan daaruit lezen. En dan staat er van, ik vermaan u Dus daarom is het ook geen vraag. Ik vermaan u, broeders, met beroep op de barmhartigheden God, dat gij uw lichamen stelt tot een levend, heilig en God welgevallig offer. Paulus schrijft daar nogal wat. Hij zegt, jij en ik, we moeten, dat is wat God van ons vraagt, ons lichaam gaan offeren. We moeten ons lichaam gaan offeren. Nou, dat is niet zo eenvoudig. En toch is dat iets geweldigs. Weet je, als je kijkt wat daar allemaal opgetekend staat in die Romeinenbrief, dan kom je toch achter een aantal dingen en dan zie je toch dat, ja, er heel goed is uitgelegd in de Romeinenbrief 1 tot en met 11. Dat gaat dan eigenlijk over het verwijzing en ja, over het uit, ja, dat God ons heeft doen wedergeboren worden. Dat God ons de Heilige Geest heeft gegeven. Een heleboel dingen staan daarop eigenlijk uitgelegd. Maar het is belangrijk voor jou en voor mij dat wij in het plan van God gaan passen. Dat wij in zijn koninkrijk onze plek gaan innemen. De Heer vraagt dat. En Paulus die kijkt terug, hij kijkt terug naar de tijd waarbij rammen geofferd werden. Er is één persoon, zeg ik, waarbij de Heer gevraagd heeft, offer je zoon. Voor de rest heeft de Heer dat nooit meer gevraagd. Maar de Heer heeft het niet gevraagd om het, dat hij het werkelijk zou doen. Maar de Heer wilde zijn geloof testen, op de proef stellen. Kijken als hij zo ver wilde gaan om zijn zoon te offeren. En Abraham had het geloof dat ook al zou hij zijn zoon geofferd hebben, God die jongen terug zou kunnen brengen. Maar de Heer, die wil dat niet. Hij wil geen menselijke offers. Want hier zien we dat de Heer eigenlijk, ja, ook vraagt natuurlijk om een offer. Maar wat hij vraagt is niet dat jij en ik doodgaan. Wat hij vraagt is eigenlijk niet anders dan dat er opgetekend staat in het Oude Testament. Maar wat de Heer nu vraagt is dat dat offer, dat jij jezelf moet offeren, dat je niet gedood mag worden. Dat offer mag niet gedood worden. Want dat offer moet blijven leven. Dat offer moet de wereld ingaan en moet mensen het evangelie kunnen verkondigen. Dus dat is het grote verschil met het Oude Testament, met het Nieuwe Testament, is dat Paulus wel zegt dat je je lichaam moet offeren, maar de Heer vraagt nu dat je niet doodgaat. De Heer vraagt dat je in het leven blijft en dat je zijn werk blijft doen hier in deze wereld. En daarom is het eigenlijk iets wat zo belangrijk is, dat wij ons, ja, onze weg daarin gaan vinden. En de vraag is, hoe moeten we reageren op al deze dingen? Hoe moeten we daarmee omgaan? Dat we ons lichaam beschikbaar maken voor de Heer. Wat vraagt God van ons? Nu we toch wel eigenlijk gezien hebben wat de Heer eigenlijk in zijn evangelie aan ons heeft meegegeven. Wat de Heer ons heeft overgedragen. Want als we kijken naar eigenlijk die Romeinenbrief, ik haal daar een aantal dingen uit. De Heer heeft een enorme zegeningen heeft de Heer eigenlijk ons geschonken. Die Romeinenbrief, en dat vind je dan in de Romeinen 7. Dan, ik begin eigenlijk in 6. Dan zie je dat de Heer ons onder de wet heeft weggehaald. We zijn niet meer onder de wet. De wet is, je moet dit, je moet dat. En als je dat niet doet, dan blijf je een zondig iemand. Dan word je nooit voor God rein. Want die wet, die geeft de regels aan die jij en ik moeten volbrengen. Laten we even kijken. Romeinen 6, vers 12 tot en met 13. Want daarbij heeft de Heer ons ook nieuw leven gegeven. In Christus. Je bent hier en je hebt nieuw leven ontvangen. 12. En dan zie je, dan staat daar ook heel mooi opgetekend, Romeinen 6, 12. Laat de zonde dan niet uw sterven lichaam regeren, om aan de begeerte daarvan te gehoorzamen. De zonde mag dat niet doen. We gaan naar 13. En dan zie je heel duidelijk wat erop getekend staat. En stel uw leden, uw lichaam, dus niet ter beschikking van de zonde. Dat gevaar is er. Dat we ons lichaam gaan ter beschikking blijven stellen aan de zonde, aan de dingen die de Heer niet wil. Maar hier dat heel netjes opgetekend staat voor ons heel duidelijk. Stel uw leden niet ter beschikking aan de zonde als wapens van de ongerechtigheid. Want die dingen kunnen God nooit behagen. Maar stel uzelf ter beschikking aan God als mensen die uit de doden levend geworden zijn. Dat is wat de Heer zegt. En je zegt misschien van, ja, maar ik ben nooit dood geweest. Voor God is het zo, dat die oude persoon, die persoon die met zijn verkeerde gedachten, de persoon die naar allerlei dingen ging, waar de Heer niet blij mee was, dat die persoon voor de Heer niet meer bestaat. Maar die persoon moet er wel voor zorgen, nu, dat hij wel zijn lichaam gebruikt tot eer van God. Dat is wat de Heer wel vraagt. De Heer zegt, je hoeft je niet meer te houden aan die wet, maar zorg ervoor dat je je lichaam niet meer ten dienste stelt van de zonde die in de wereld is. Stel jezelf, als je ergens ziet iets verschrikkelijks ziet gebeuren, ga er niet aan meedoen. Als je ziet dat er ergens een mogelijkheid is om een bank te kraken, ga er niet aan meedoen. Ik zie soms op de televisie dat mensen laten zien, hebben ze niet eens door dat ze gefilmd worden, maar dat ze met van alles en nog wat proberen zo'n ding, een geldautomaat te kraken. Ga daar niet aan meedoen. Want de Heer ziet dat ook. En de Heer zegt, zorg ervoor dat jij je lichaam daarvoor niet gaat gebruiken. Gebruik je lichaam, gebruik alles wat de Heer je gegeven heeft, tot eer en tot glorie van zijn naam. We gaan even verder, we lezen even nog een paar versen daaruit. En dan gaan we even kijken naar 14. Want de zonde zal over u niet meer heersen. Dat is duidelijk. Paulus spreekt hier niet over mensen die Jezus nog niet hebben aangenomen. Paulus spreekt hier heel duidelijk over mensen die Jezus reeds in hun leven hebben. En het erge daarvan is dat er ondanks mensen Jezus in hun leven hebben aangenomen als hun persoonlijke verlosser, dat ze toch hun leven gebruiken tot eer van de zonde. Maar de Bijbel waarschuwt dat je dat niet gaat doen, want de zonde zal over je niet meer heersen. U bent namelijk niet meer onder de wet, maar u bent onder genade. Ik ben God dankbaar dat ik niet meer onder de wet ben, want ik ben niet in staat. Dat ben ik al zoveel keer ben ik dat eigenlijk voor mezelf erachter gekomen, dat ik niet in staat ben om de wet te houden. De wet zegt wel dat wat ik het goede moet doen, maar ik merk elke keer weer dat ik tekort schiet. Ik merk elke keer weer dat ik faal. Ik merk elke keer weer dat ik niet kan doen wat God van me vraagt. En daarom, bij de komst van Jezus, heeft de Heer ervoor gezorgd dat Jezus de wet heeft vervuld. Jij hoeft de wet niet meer te vervullen. Ik hoef de wet niet meer te vervullen. Maar wat ik wel moet doen, is dat ik de genade moet omarmen. En genade betekent niets anders dan kosteloos ontvangen. Het heeft je niks gekost. Het heeft mij niks gekost. Het heeft niemand van u hier iets gekost. Maar wat we wel moeten doen, we moeten het wel omarmen. We moeten zeggen, ik dank u dat ik dit heb ontvangen. En vanaf nu ga ik die weg. En ik struikel van tijd tot tijd, maar ik blijf u volgen. Ik blijf de weg met u gaan. En wanneer ik dat doe, dan behaag ik de Heer. Nog sterker, als ik ga proberen de wet te doen, stel ik God teleur. Want dan is het zo dat Hij Jezus heeft gegeven, maar eigenlijk zijn we niet dankbaar voor het offer van Jezus. En Hij wil dat wij met dankbaarheid dat omarmen, wat Hij ons heeft gegeven. En ik ben de Heer daarvoor echt dankbaar dat Hij dat zo heeft gedaan. De Heer heeft ons echt een nieuwe relatie, nieuwe liefde heeft Hij ons gegeven. We gaan even kijken, Romeinen 7, vers 1 tot en met 6. Romeinen 7, vers 1 tot en met 6. Nou, en dan is het mooi opgetekend. Of broeders, weet u niet, ik spreek immers tot mensen die de wet kennen. Hij spreekt hier tot gelovige Joden die de wet kennen, dat de wet over de mens heerst zolang hij leeft. Dan het volgende. 2. Want de gehuwde vrouw is door de wet gebonden aan de man zolang hij leeft. Als de man echter gestorven is, is zij ontslagen van de wet die haar aan de man bond. Zolang je leeft, als je getrouwd bent, vast. Zit je vast in die relatie. En toch proberen mensen die de Heer kennen, daar onderuit te komen. Ja, maar als die vrouw dat doet, ja, maar als die man dat doet, dan mag ik toch zelf wel gaan. Nee, je moet naar de Heer toe. Je moet naar de Heer toe en je moet de Heer bidden en vragen dat hij in die situatie komt en dat de Heer je daaruit gaat helpen. Maar de wet kan die twee mensen ook niet bij elkaar houden. Er is liefde voor nodig. Liefde is er voor nodig om die mensen bij elkaar te houden. We gaan naar het volgende. Derde. Daarom dan, als zij de vrouw van een andere man wordt, terwijl haar man leeft, zal zij een overspelige genoemd worden. Als haar man echter gestorven is, is zij vrij van de wet. Paulus haalt heel duidelijk aan hier zo het verschil tussen de wet en de genade. Zodat zij geen overgespelige is als zij de vrouw van een andere man wordt. We gaan naar het volgende. Zo, mijn broeders, bent u ook door het lichaam van Christus gedood met betrekking tot de wet. Je bent niet echt gedood, maar met betrekking tot de wet ben je dood. Opdat u aan een ander zou toebehoren, namelijk aan hem die uit de doden opgewekt is. Opdat wij vrucht zouden dragen voor God. De volgende. Want toen wij in het vlees waren, waren de hartstochten van de zonde die geprikkeld worden door de wet. En dat is het probleem met de wet, want de wet prikkelt. De wet zegt, je mag geen suiker gebruiken als je een diabeet bent. Maar als er iemand is die moeite heeft om zich daaraan te houden, je mag geen suiker gebruiken. Als er een cake gebakken wordt, dan ben ik de eerste die daaruit snijdt. En dan deel ik daarna wel uit, maar dan blijft er over. En dan kijk ik als er niemand kijkt en dan snij ik weer een stuk. Je weet dat het niet mag, je weet dat het niet goed is voor je. Maar het prikkelt je. En dat is precies zo erg de zonde ook. Het prikkelt. De wet prikkelt om iets niet. De wet zegt, je mag dit niet doen. En omdat de wet dat zegt, prikkelt het je, want je verlangt ernaar. Je verlangt naar iets wat je niet moet hebben. En hier zie je heel duidelijk dat de Bijbel dat uitlegt van. Dat is nou het probleem met de wet. En daarom mogen we de Heer dankbaar zijn dat we Christus Jezus hebben aangenomen. Zodat we niet meer die wet, zeg maar, onderdanig moeten zijn. Dat we niet meer die wet moeten volgen, maar dat we de genade moeten omarmen. Het volgende, het laatste. En dan zie je, maar nu zijn wij ontslagen van de wet. Gestorven aan dat waaraan wij vastgebonden zaten. Zodat wij in nieuwheid van geest dienen. En niet in de oudheid van de letter. We dienen niet meer in de oudheid van die letter. En dat is het grote verschil tussen het oude en het nieuwe verbond. Dat in het oude verbond, en dat betekent al de mensen in Israël die Jezus niet hebben aangenomen, dat die nog steeds leven onder de wet. En alleen de mensen die Jezus Christus hebben aangenomen, die zijn ontslagen van die wet. Maar die hebben wel iets anders. Ze hebben wel andere dingen waar zij zich om moeten druk maken. Die moeten zich druk maken om hetgene wat Paulus hier heeft opgetekend. Dat je je lichaam nu gaat op het altaar gaat leggen van God. Dat is iets anders. Wat Paulus daar vraagt is nogal wat. Maar dat is wat Jezus ook, zeg maar, gedaan heeft. Hij zegt, leg jezelf daar op dat altaar. En dan ga je zien wat de Heer eigenlijk daarmee bedoelt. Je moet je plaats leren kennen in het lichaam van de Heer. En dat is namelijk heel erg belangrijk. En als je, zeg maar, je plaats in het lichaam leert kennen, dan zijn daar toch een paar dingen die voor jou en voor mij heel erg belangrijk zijn. Want als je lichaam daar ligt, behoort jouw lichaam jou niet meer toe. Dat is het grote verschil. Als het Paulus zegt dat je je lichaam moet offeren, dan betekent dat op het moment dat je je lichaam offert, dat het lichaam niet meer van jou is. En dat betekent dat je niet meer kan beslissen over je lichaam. Dat is iets anders. Paulus schrijft daar nogal wat. Daarom schrijft hij van dat je je lichaam moet offeren. Want dat betekent dat je, wanneer je dat doet, dat je niet meer kan zeggen van, ja, deze dingen doe ik niet. Nee, je lichaam ligt daar op het altaar van de Heer. En dat betekent, A, niemand mag dat lichaam doden. Want de Heer wil geen gedood lichaam hebben. De Heer die wil een levend lichaam hebben op zijn altaar. En dat lichaam behoort hem toe. En als je eenmaal tot die overgave bent gekomen, dat je eigenlijk je lichaam hebt geofferd aan de Heer, dat je daarmee bezig bent, dan zal je gewoon merken van, je lichaam behoort de Heer toe. En dan zal je gewoon zien dat je eigenlijk, jij niet langer kiest waar je wil wonen bijvoorbeeld, maar dat God het kiest. En dat betekent dat je in alle dingen, dat je de Heer moet bidden en vragen, Heer, wat is de weg voor mij? Wat is de weg voor mij, Heer, waar wilt u dat ik ga werken? Waar wilt u, Heer, dat ik ga wonen? Heer, wat wilt u dat ik in de kerk ga doen? Wat wilt u, welke plek hebt u voor mij in het lichaam? Dat bepaalt de Heer. De Heer bepaalt exact welke plek voor jou in dat lichaam is. Toen ik ooit tot bekering kwam, toen ik in de kerk, ik heb dat vaker hier getuigd, was ik niet van plan om hier vooraan te komen staan. Nooit. Ik had voor mezelf besloten, ik ga geen woord hier voeren. En toen ze me vroegen van, zou je een keer de bidstond willen doen? Toen zei ik, nee, dat ga ik niet doen. Ja, maar je kan het een keer, ik zeg, ga het niet doen. Nee. Er was een hele discussie. En uiteindelijk, bij lang aandringen, heb ik me laten verleiden. En ik ben die bidstond gaan doen. 7 minuten heb ik gesproken. En toen zei ik, voorbij, nooit meer. Maar een maand daarna vroegen ze het weer. Ik zeg, nee, ik heb gezegd, niet meer. Dus kom niet meer met die vraag, niet meer. Nee, maar je hebt het de vorige keer heel erg goed gedaan. En ja, het was een zegen. Maar Gods geest werkt in je. Gods geest leidt je. Gods geest, die zorgt ervoor dat je hart wordt geopend voor deze dingen. En dat je beschikbaar bent op de plek die de Heer vindt dat jij zal moeten zijn. En nu een paar jaar daarna sta ik hier en ik sta het woord van God te voeren. Terwijl ik me had voorgenomen, ik zou het nooit meer doen. Maar niet de Heer beslist. Of niet ik beslis, maar de Heer beslist. Ik kies niet langer, maar God kiest in dit leven voor mij. En ik ben daarvoor dankbaar. En de vraag is, hoe doe je dat? Hij kiest voor jou. Wel, ik zei net al, de Heer is het die eigenlijk de Heilige Geest aan ons gegeven heeft. En de Heilige Geest, dat is God zelf. We vorige week hebben gezien dat we een heleboel mensen hier hebben mogen bidden. En de Heilige Geest ook weer in hun leven mogen uitnodigen. Zodat hij in hun leven de plek kon innemen. En dat zij door hem gebruikt zouden kunnen worden. We gaan even snel naar Romeinen 12. Kijken wat de Heer allemaal voor ons gedaan heeft. En waarom hij ons ertoe in staat acht de dingen te doen die hij vindt dat wij van hem moeten doen. Romeinen 12. Nee, ik zei het verkeerd. Neem me niet kwalijk. Romeinen 8. Romeinen 12 zijn we nu mee bezig. Romeinen 8. Vers 1. We hebben het net gehad over die wet. We hebben het net gehad over dat er geen veroordeling meer is. We zijn niet meer onder de wet. Maar kijk wat er opgetekend staat. Wat de Heer heeft gedaan in de plaats daarvan dat wij niet in de zonde terechtkomen. En dan heeft hij daar toch wel enkele woorden, heeft hij daar voor ons. Vers 1. Dan staat er, zo is er dan nu geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Er is geen veroordeling. Waarom? Omdat de Heilige Geest de plek in je hart heeft ingenomen. God woont nu in jou. Als je de Heer hebt uitgenodigd om in je hart te komen, dan komt de Heilige Geest in jou wonen. Die kan je niet zien, maar Hij werkt in jou. Hij zorgt ervoor, wanneer ze je 5 keer gevraagd hebben van, zou je die bidstand nog een keer willen doen? Dat je bij jezelf denkt van, misschien is het toch maar beter dat ik het ga doen. Het is de Heilige Geest, het werk van de Heilige Geest. En Hij kan dat. En dat begrijpen wij met ons verstand niet. Want ik was een principieel iemand. Als ik zei, het is rood, is het rood. Maar de Heilige Geest, die zorgt ervoor dat wat voor jou rood is, dat die voor jou groen maakt. En dat je dat anders gaat leren zien. Dat je God gaat leren kennen. Dat heeft te maken met de relatie met Hem. En dan zie je dat er wat hier opgetekend staat. Want de wet van de Geest des levens heeft u in Christus Jezus vrijgemaakt van de wet van de zonde en de dood. Want de wet, wat de wet niet kon, vermocht, omdat zij zwak was door het vlees. God heeft door zijn eigen zoon te zenden in een vlees aan dat der zonde gelijk. En wel om de zonde veroordeeld in het vlees. Dat heeft Jezus allemaal gedaan in zijn eigen vlees. Hij heeft dat volbracht. Hij heeft die wet volbracht. En nu heeft Hij ons de Heilige Geest gegeven. En dan zie je wat hier eigenlijk toch heel duidelijk voor ons opgetekend staat. Dat die wet van de Geest des levens heeft u in Christus Jezus vrijgemaakt van de wet van de zonde. Het is de Heilige Geest die jou vrij maakt. Het is de Heilige Geest die mij vrij maakt. Het is de Heilige Geest die ervoor zorgt dat wanneer ik iets zie wat niet goed is, en ik de neiging heb, omdat in mij nog steeds die oude verlangens zitten, dat de Heilige Geest mij laat zien, niet doen. Niet doen. En dat ik mezelf moet bedenken en dat ik weer terugloop. Het is het werk van de Heilige Geest in jou. Wij zouden nooit in staat kunnen zijn om ons lichaam te offeren. Wat Paulus zegt, het is je redelijke zeg maar, dienst, zegt hij. Je redelijke godsdienst is dat je je lichaam legt op het altaar. Waar God je kan gebruiken. Maar hij weet dat waarom hij dat optekent. Omdat hij weet dat God zijn Heilige Geest gestuurd heeft. En zijn Heilige Geest die woont in jou. En zijn Heilige Geest die stelt jou in staat overal de werken van God te doen. Je bent in staat ze te doen. De dingen die je nooit voor mogelijk acht, dat kan alleen maar wanneer de Heilige Geest het overneemt in je. Wanneer je leert met het wandelen met de Heilige Geest. Wanneer je leert te luisteren naar de Heilige Geest. Wanneer je zijn adviezen opvolgt, dan blijkt dat je een weg kan gaan die voorspoedig is. We zijn begonnen om te lezen uit op Psalm 1. Gelukkig is de man, gelukkig is de persoon die de weg des Heren volgt. Maar dat kan alleen maar door de Heilige Geest. Wanneer ik het in mijn eigen kracht ga doen, wanneer ik denk van het gaat me lukken, dan blijkt dat ik niet kan, dan blijkt dat ik faal. Maar wanneer ik vraag, Heere, leid mij door uw geest hierdoorheen, dan blijkt dat de Heilige Geest mij er zodanig erdoorheen leidt, dat er geen enkel probleem is waardoor ik struikel. Want de Heilige Geest zorgt ervoor dat Christus in mij geopenbaard wordt. De Heilige Geest zorgt ervoor dat ik gehoorzaam kan zijn aan wat de wet niet kon. Maar nu kan ik het wel, want de Heilige Geest werkt in mij. De Heilige Geest doet alles in mij. De Heilige Geest, dat zijn veel mensen die denken dat de Heilige Geest een iets is. Nee, de Heilige Geest is een persoon. Hij is een persoon. De Heilige Geest is God die in je woont. De Heilige Geest is niet een iets. De Heilige Geest is God zelf die bij je is komen wonen. En dat betekent dat wij, jij en ik, op een andere manier met de Heilige Geest moeten leren omgaan. Dat we moeten leren luisteren naar de stem van de Heilige Geest. Dat we niet meer onze eigen wil gaan doen, maar dat we de wil van God doen. Want de Bijbel zegt, wanneer we bidden, uw wil geschieden. Dat bidden we toch in het Onze Vader? Onze Vader die in de hemelen is, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden. Hoe? Eigen kracht? Eigen wil? Nee, door de Heilige Geest. De Heilige Geest leert ons de wil van God te doen. Hij is het. Jezus is niet meer hier op aarde, maar de Heilige Geest is er wel. De Heilige Geest woont in jou, hij woont in mij. Hij leert ons. Hij spreekt tot ons. Hij helpt ons. Daar wanneer we het moeilijk hebben, is hij daar om je te helpen. Als ik hele zware dagen heb, dan begin ik de Heer te bidden. Dan vraag ik de Heilige Geest, help me uit deze situatie te komen. Want het is moeilijk voor mij. Ik red het zo niet. En dan merk ik gewoon de kracht van God die het overneemt. Die me helpt. Die me draagt. Die me door alle dingen leidt. Op het moment dat iemand ooit tegen me zei van, nou, er zit iets in je hoofd. Daar zijn we achter gekomen. En dat is niet goed. Het is een tumor. Nou, de wereld stortte in voor mij op dat moment. Want ik zag alleen maar de dood voor me. En ze zeiden, ja, maar we gaan kijken. En we denken dat het gaat lukken. En ik ben de Heer maar gaan bidden. Ik ben maar gaan bidden. En ik werd verwezen naar iemand, een professor hier in Rotterdam. En die zei, ik geloof dat hij hoofd van die afdeling was. Hij zei, ik denk dat ik die operatie zelf ga doen. Maar ik was er niet mee tevreden. Ik bleef de Heer bidden. Ik bleef de Heer vragen. Heer, help me. Wees, Heer, degene die mij opereert. Wees degene die de hele operatie stuurt. Want ik moest geloof nu gaan opbrengen voor die situatie. En de volgende dag, na een operatie van bijna 9 uur, kwam die man met nog iemand aan mijn bed. Een jongere persoon. En dat was die professor waar ik mee gesproken had. Hij zei, die operatie is goed gegaan, zegt hij. Ik heb hier een arts bij me, een chirurg. Ik breng hem hier bij je, omdat hij 95% van die operatie, die 9 uur heeft geduurd, heeft hij gedaan. Dus had ik gehoopt op die professor, had ik een groot probleem gehad. Maar ik heb gehoopt op Jezus Christus, die operatie gaat. En die man, nog sterker, die man was niet zo lang zeg maar, geslaagd als chirurg. Wie heb je nodig? Jezus heb je nodig. Je hebt de Heere nodig. En daarom met je al je vertrouwen moet je op de Heere je focus leggen. En zeggen van, Heer, als u zegt dat ik daar kan liggen, op dat altaar. En ik op de plaats kan zijn die u wilt dat ik zal bekleden. Dan gaat het lukken, Heer. En daarom weet ik ook dat ik de Heer moet vertrouwen in alles wat ik doe. Dat ik Hem moet vertrouwen. En dat Hij het is die mij er doorheen gaat leiden. Dat Hij het is die een ieder van u hier zo er doorheen gaat leiden. Maar belangrijk is dat we onszelf moeten zien. Niet meer van onszelf, maar dat we nu zijn. Een eigen kind van God. We zijn Gods kinderen. We horen nu bij Hem. Hij zal ons leven leiden. Hij zal ons helpen. Hij zal ons, door al deze omstandigheden, zal Hij ons helpen. Ons dragen. En ik ben de Heer daarvoor dankbaar. Dat we dat mogen. En dat we dat kunnen zijn bij Hem. De Heer is echt goed in ons leven. Maar belangrijk is, willen we dat vertrouwen? Willen we de Heer vertrouwen dat Hij in ons leven degene kan zijn die ons er doorheen leidt? Heb je genoeg geloof in je hart om de Heere zijn stem te volgen? Heb je dat geloof? De Heere, Hij vraagt niets anders. Wat die vraag van ons is, dat we geloof hebben in wat Hij doet. Als Hij zegt, bid dit, dat uw wil geschieden, dan betekent het niets meer en niets minder dat ik moet doen wat de Heere van mij vraagt. En dat de Heere mij wil gaan gebruiken op die plek die Hij voor mij heeft uitgekozen. En Hij weet waarom Hij dat doet. En ik weet ook, als ik dat doe, dat het nooit een teleurstelling kan zijn. Want Hij zorgt ervoor. Hij waakt over jou, Hij waakt over mij. En ik ben Hem daarvoor dankbaar. Sorry. Ik dank de Heer voor deze middag. Voor zijn genade. Ik dank de Heer voor zijn liefde. Voor zijn trouw. Ik dank Hem dat Hij het is die ons de weg wijst. Waar er geen wegen zijn, bent u het, Heer, die voor ons een weg baant. Ik dank u. Heer, ga uw gang. Neem het van ons over, Heer. En doe uw wil. Doe uw werken in mij. Want dan weet ik, Heer, dat mijn wegen voorspoedig zullen zijn met u. Dan weet ik, Heer, dat ik vrucht zal dragen. Dan weet ik, Heer, zoals u die psalm zegt, Heer, dat we zullen zijn, Heer, als een boom geplant aan waterstromen. Die op zijn tijd vrucht zal dragen. Heer, u staat er garant voor dat er vrucht gedragen gaat worden. Wat u van ons vraagt, Heer, is dat wij op die weg ons begeven met u. En dan weten we, Heer, dat er geen enkele falen daaraan is. Maar dat er altijd, Heer, een gezegend leven met u zal zijn. Ik dank u en prijs u. In Jezus' naam. Amen. We gaan nog een offer bij u ophalen. Ik vraag je deze middag.